Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we samen zingen uit Psalm 72, het eerste vers. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s konings zoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72, het eerste vers. We lezen uit Gods woord twee gedeelten. We lezen eerst Psalm 72 en daarna uit 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7. Eerst Psalm 72 en daarna 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7. Doen eerst de belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 5 na de belijdenis.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw lendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van de dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgade de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de armen en de nooddruftige verschonen en de zielen en nooddruftige verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloof zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Nu lezen we door 2 Samuel 23 van 1 tot 7. Voorts zijn dit de woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalde van Jacobs God, en lieflijk in psalmen van Israël, zegt, de Geest des Heren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardiger, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials, die zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ener spies, en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaatsen.
Gemeente, de tekst voor de prediking is uit het laatst gelezen schriftgedeelte, 2 Samuel 23, de versen 3 tot en met 5. We zullen ze straks nog wel een keer lezen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere der Heren, opnieuw mogen we voor uw aangezicht staan en zitten. Opnieuw hebt u ons samengebracht onder de verkondiging van uw goddelijk en heerlijk woord. Wat geeft u ons ontzaggelijk veel goed. Wat geeft u ons veel goeds als we denken in verhouding, in vergelijking, denken aan mensen die uw woord niet kennen en die niet naar de kerk gaan. En die een dag als deze doorbrengen op de manier zoals zij dat graag willen. Wellicht ook horen naar de stemmen van mensen. Wellicht ook veel zien op de televisie of horen. Maar zich niet laten gezeggen door uw woord. En die het met een mensenwoord moeten doen. Een mensenwoord, misschien in ernst gesproken, of misschien gespeeld, of in lol, of in hoe dan ook. Heere, wat is dat arm? En wat zijn we dan rijk bevoorrecht? Ontzaglijk rijk bevoorrecht. Ook als kinderen en jonge mensen, als we mogen opgroeien bij het woord van uw getuigenis. Heere, doe het ons ook zien. Doe er ons ook iets van voelen. In ons hart, als we jong zijn. En als we misschien wel uit gewoonte naar de kerk gaan. Maar toch, Heere, geeft u dat we dan ook al iets van binnen voelen. Van een band die u zelf legt. Het moet echt bij u vandaan komen. En geeft u dat we dat niet lijdelijk zullen zeggen, maar ook zullen beleven. Maar ook dat het gezien mag worden, ervaren. Hoewel zo'n jongere dat misschien totaal nog niet onder woorden kan brengen, maar toch dat hij hoe dan ook niet uit uw huis zou kunnen en willen wegblijven. U spreekt, Heere. Al is het op een andere manier dan toen u verscheen aan Abraham in de gedaante van een mens. U laat uw goddelijk woord verkondigen. Van uwentwege. En daarom van bovenaf ons verkondigen. Wat maar niet de gedachten zijn van een mens. Maar toch iets van wat uw gedachten zijn. En die resoneren toch ook zeker in de harten van degenen die u vrezen. Want dat werd toch hun leven. De eer van u, dat wordt ons dan ook lief. Geef Heer de koning uw rechten. En als we dan aan die meerdere koning denken waar deze psalm ook naartoe wijst. Naar hem die als koning geboren zal worden, al was het niet te zien dat hij een koning was. Hij heeft er toch recht op. De veelheid van de onderdanen. Dat we hem groot willen maken. Om zijn heerlijk werk, maar ook erbij gebaat zijn, dat zijn koninkrijk komt. En het is al naar het woord ook dat beloofd is, en dat we lezen ook in de psalm, dat zijn woord zal voortgeplant worden, van kind op kind. En dat zegt dan een man, die verschillende kinderen had, die tegen uw woord ingingen, maar ook kinderen had, David, die u vreesden. Heren, mogen leven ook bij dat woord en ook dat gebed, ons gebed maken. Of u er toch mee doorgaat. Met uw werk in het nageslacht, doe dat in het midden van de gemeente, Heren. Geeft u een aanhoudend gebedsleven als we moeten zeggen dat kinderen andere wegen zijn gegaan. Of als wij ze niet meer kunnen bereiken. We belijden toch dat u een almachtige God bent. En soms wordt dat ook gezien. Dat mensen in hun jonge dagen of ook later nog wel uw dienst de rug hebben toegekeerd. Maar dat u ze toch nagewandeld hebt, opgezocht hebt, omgekeerd, bekeerd. Heren, mogen krediet hebben op u de Heren. Maar ook laat uw woord tot bemoediging zijn. Voor mensen die u zoeken. En die zich buitenstaander weten. Of ook voor mensen die van verre staan en het toch bij u zoeken. Ja, laten ze met de tollenaar op de borst mogen kloppen. Wees mij de zondaar genadig. En op uw tijd ook mogen horen, gelijk de tollenaar dat mocht horen, of van wie u het sprak. O grote koning, deze ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. En al wat u doet in de weg van het heil aanbrengen, doe het, Heere, uit genade. We kunnen nergens op pleiten, niet op onze verdiensten, niet op onze vroomheid. Wilt u mensen wederom geboren doen worden? Doen vragen naar u en naar uw sterkte. Wilt u werken in jonge mensen, maar vergeet de ouderen ook niet. Wilt u aan uw recht komen, dat komt u ook. Hoe dan ook. Ook als mensen u niet zullen te voet vallen. Ook dan. Heere, laat de verkondiging tot zegen zijn en wilt u geven te dienen, geven te spreken. Niet dat dat het allerbelangrijkste is dat een dienaar makkelijk mag spreken. Maar dat het ook gemerkt mag worden dat uw woord overkomt. Het gaat niet om ons, Heer. Niet ons, o Heer, en niet ons. Maar uw naam alleen, zij de eer. Mogen die eer bedoelen. Daartoe ook ons werk doen, ook onze vriend en broeder dominee Visser. Stelt u hem gedurig tot zegen, Heere. Dat het rijk van de boze afbreuk wordt gedaan. En dat uw koninkrijk wordt toegevoegd. En uw kinderen worden gevoed en gelaafd. Stelt u hem tot zegen, ook in alle pastorale werk wat er is te doen. En allerlei moeiten die zo voor de aandacht kunnen komen en waar wij mensen zomaar geen raad op weten, dat we uw raad nodig hebben. En wat, dan is het ook goed dat we dat vragen aan mensen die u hebt geroepen in uw dienst. Sterkt u daarin, ook de broeders ouderlingen en diakenen. Heere, geeft u het en ja, we geloven ook dat u dat geeft. Blijft u het geven, Heere, dat er gezamenlijk een dienen mag zijn van dezelfde zaak. En een optrekken in broederlijke liefde. Gedenkt u zo de hele gemeente. Gedenkt u de kerken. Andere kerken ook in de gereformeerde gezindte, maar ook nog breder. Ja, Heere, geeft u daar, ook waar dwaling heerst, dat daar de rechte leer mag komen. Wijkt u niet van ons land en volk, waar zullen we blijven? Waar zullen we blijven als de gedachten, hetzij van links, hetzij van rechts, de overhand zouden krijgen, ook in de regering? Waar zullen we blijven? Nog meer wetgeving die gestoeld is op uw woord en op uw getuigenis geschrapt worden. Nog meer onrust in de samenleving. Heere, behoed er ons voor. Gedenkt u ons in de tijd waarin wij leven. De geest van de tijd die wij niet buiten kunnen sluiten. Die ook ons kan bezetten. Doe ons zien in welke tijd we leven. Maar ook wat we nodig hebben. En hoe we ook in deze tijd kunnen leven. Alleen met u. Samuel als jonge jongen kon toch staande blijven in Silo, terwijl de goddeloosheid vlak naast hem gepraktiseerd werd. En terwijl de godsdienst in slapheid werd onderhouden. U, Heere, kunt toch staande houden, ook te midden van een tijd van veel verzoekingen, van veel strijd en van duisternis. U houdt de dingen in uw hand. Dat zegt ons uw woord. U regeert tot aan het einde van de wereld toe. En u stuwt ook de geschiedenis van de wereld daarheen. En mogen dat ook verwachten. En leren verwachten. Dat u, Heere Jezus, zult wederkomen. Op de wolken. Zoals de discipelen u hebben zien heenvaren. Dat u terug zult komen. Dan niet als kind, maar als koning en als rechter. Dan al uw volk bij u te hebben. En dat al de gestorven heiligen dan ook hun lichaam zullen ontvangen om u met lichaam en met ziel te dienen. En dat zonder zonde en zonder tekort. O, we bidden het u, laat uw koninkrijk komen in de harten en levens van velen. Opdat wanneer ze sterven, ze zalig zullen zijn, maar ook in dit leven door u geleid zullen worden. Maar ook opdat wanneer u wederkomt, ze u dan zullen ontmoeten in vrede. En niet bij de lieden zullen horen die Belials mannen genoemd worden in de tekst. Voor eeuwig en dat dan ook met ziel en lichaam buiten te staan, om te komen. Wat is de genadetijd een kostbare tijd. Doe ons die tijd ook zo gebruiken. Zorgt u voor de gemeente, Heren, in alle opzichten. De onderscheiden noden en zorgen die we kunnen hebben, als we ouder worden, als we oud zijn, als we alleen zijn komen te staan, Als we onze geliefde als ons die ontvallen is, of op een andere wijze alleen zijn komen te staan in ons leven. Als er spanningen en zorgen zijn. Heere, sterkt u ons in het werk dat we mogen doen. Op zoveel verschillende manieren. Ondersteunt u hen ook voor wie het zwaar is. Ondersteunt u hen ook die vaak zichzelf moeten verloochenen om het werk waartoe u hebt geroepen te doen. Heere, het wacht alles op uw zegen, ook in deze dienst. Uit onszelf zijn we onbekwaam en we kunnen het niet maken. Maar geeft u het, Heere, en toont u het, dat u onder ons bent en dat uw woord aan mag komen in een behoeftig hart. En dat daar waar geen vraag is naar u, de vraag naar u geboren zal worden. En dat tot uw eer, tot onze zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we ook zingen uit Psalm 72, het tweede en het tiende vers. Psalm 72, nu vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En ook het tiende vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend hij het ontgeluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. We noemen nu vers 2 en 10 uit Psalm 72. Gemeente, de tekst voor de prediking is vooral de versen 3 tot en met 5 uit 2 Samuel 23, waar we lezen dat David zegt aan het einde van zijn leven, immers het zijn de laatste woorden, zo staat er, het volgende: de God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken, het zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, en wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker daarin is al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. De laatste woorden van David. Zijn het de laatste woorden? Ja, anders zou het er niet boven staan natuurlijk. En toch, als we het volgende Bijbelboek lezen, dan zien we daar ook dat David nog meer heeft gesproken aan het einde van het leven. We komen het op verschillende momenten tegen, dat je kunt zeggen, dit is echt wel het laatste dat David gesproken heeft aan het einde van zijn leven. Toen heeft hij ook nog die psalm gemaakt die we gelezen hebben. Die heerlijke psalm die spreekt over de komende koning. Salomo, de vredevorst, die geliefde psalm, waarin zo naar voren komt hoe die koning voor de zijnen zal zorgen, en met name voor de armen en noodruftigen en de ellendigen. Geestelijk zo geliefde psalm ook, die roemt in de koning der koningen. Geef, Heer de Koning, uw rechten. Waarin het ook meeklinkt dat de echte zanger van die psalm er lust in heeft. Dat die koning groot gemaakt wordt en dat hij een groot koninkrijk heeft. En dat zijn werk doorgaat van geslacht op geslacht. Dat is niet een vanzelfsheid. Verre van dat. En dat is een wonder, en dat is zijn werk. Dat is omdat God getrouw is. Dat element, gemeente, zien we ook in dit gedeelte. Als David in deze laatste woorden spreekt, in de eerste plaats over de komende koning en in de tweede plaats over het verbond van God. Gods trouw. Davids laatste woorden in de eerste plaats over de komende koning en in de tweede plaats over het verbond van God. We zullen niet elk woord uit kunnen diepen uit de tekst, want de tekst is nogal omvangrijk. Maar de hoofdlijn, hopen we. In verwondering is het dat David terug mag zien, gemeente. In verwondering om wie God voor hem geweest is. Ondanks wie hij soms voor de Heere was of niet was. Roemen in God, dan roem je niet in jezelf. In verwondering mag David terugzien. De Heere, zo zegt hij, heeft hem hoog opgericht. Daar begon het mee. Toen Samuel hem kwam zalven in Bethlehem. En de zonen van Isaï één voor één voor zich deed komen. En geen van die grote, sterke jongens gezalfd kon worden tot de nieuwe koning. En Samuel uiteindelijk moest zeggen tegen vader Isaï: zijn dit al je zonen? Ach ja, er was er nog een. Maar die had niet zoveel aanzien. Die moest maar bij de schapen blijven. En juist die moest de Heere hebben. God ziet het nederige aan. Hij verhoogt het nederige. Hoog opgericht heeft de Heere mij in mijn leven, zo zegt David als hij aan het einde van zijn leven terugblikt. Hoog opgericht, niet alleen toen. Meerdere keren. Bijzonder bewelddadigd. Ook na die keren dat hij zo laag terecht was gekomen. En zich zo slecht had gedragen. En zo goddeloos had geleefd. En zo diep in de zonde was gevallen. Als koning en als kind van God. Denken aan die inktzwarte periode. U weet het, over maar een enkele naam te noemen. Bathsheba, Uria. Maar meer dan eens. Ook in Ziklag heeft David een tijd lang gehad dat het de Heere niet nodig was. En dat je toch echt niet zou kunnen denken dat de Heere ooit van deze man zou zeggen dat hij de man naar Gods hart was. En als hij het volk laat tellen met die bedoeling om toch wel niet eens te weten, om toch wel eens duidelijk te weten hoe sterk hij wel niet is en wat hij er in zijn koninkrijk van terecht heeft gebracht, dan moet de Heere hem opnieuw straffen. David, gemeente, hij had het niet verdiend. Dat hij een eeuwig koningschap zou hebben. Hij had het verdiend dat het met hem hetzelfde zou gaan als zijn voorganger, toch? Maar hij, David, die niet uit een stenen breekbare kruik was gezalfd, maar uit een onbreekbare hoorn. Hij zou koning blijven en zijn koningschap zou niet vergaan. Waarom niet? Omdat God getrouw is. En daarom hebben we ook dat vers erbij genoemd uit vers 5. Dat spreekt over het eeuwige verbond van God. Die twee gedachten, die hebben met elkaar te maken. Daarin schittert de trouw van de Heere. Zowel in dat spreken van David over de komende koning, als ook in het spreken van David daarover dat God hem een eeuwig verbond heeft gesteld. Wie is de Heere? Ja, daar zie je dat ook al in. Hij zegt: de Heere is de God Israëls en de rotssteen Israëls. Tot tweemaal noemt hij de naam van Israël. En zelf, eerder zegt hij, het mag hij de gezalfde van Jacobs God zijn. David. Niet omdat hij erom gevraagd heeft, maar omdat God tot hem kwam. Gezalfde van Jacob. Van Jacobs God. Ook lieflijk in psalmen. Zeker. Maar ook in zijn werk dat hij in zijn bijzondere ambt moet doen. David. Nazaad van Jacob. Hij staat ook in een één lijn met vader Jacob. Jacob, die God niet meer kon missen. Jacob, die zo worstelde met de Heere om een zegen. En toen hij die zegen verkreeg, de Heere aan hem vroeg wie hij was. Weet u, die strijd in Peniel. En dat hij eerlijk moest zeggen: ik ben Jacob. Dat betekent bedrieger. Iemand die bedriegt, die zegt dat niet snel. Als je bedrog pleegt en het zou openbaar komen, dan schaam je je voor. En dan doe je er alles aan om het te verbergen. Maar God ontdekt. En de Heere brengt het ook daar. Dat we tegenover Hem volstrekt eerlijk zijn. En dat gebeurt ook in het leven van David. Als Nathan tot hem komt en die gelijkenis gaat spreken over dat schaap, over dat ooiland dat verzorgd wordt in de schoot van die ene man. En dan genomen wordt door een ander die veel meer schapen had. En de vinger uitgestoken wordt naar David en hij zegt, gij zijt die man. Dan gebeurt het ook direct zelfs dat David eerlijk wordt. Dat David beleidt, ik heb gezondigd. Worsteling in het gebed. Ja, we zien dat ook bij David, dan zeker ook om bij die geschiedenis te blijven. Als een kind dat Batsheba gekregen heeft, zal gaan sterven. David staat in één lijn met Jacob. En u? En jij? Ben toch geen bedrieger? Ben toch niet iemand die de geliefde van een ander afneemt? Ben toch beter? Ik hoop van inderdaad dat we beter doen. Slechte voorbeelden staan in de Bijbel nooit tot navolgen beschreven. Maar wie zijn we in ons hart? En daar gaat het om. God ziet het hart aan. En als daar de zonden worden blootgelegd, dan heb je geen rust meer. En dan ga je worstelen. Want je komt voor een heilig en een rechtvaardig God. Zijn we geestelijk familie van Jacob en van David geworden. Ook in de worsteling. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Hoe noemt David de Heere zijn God hier? Hij noemt hem ook de God van Israël, de nieuwe naam van Jacob. Hij noemt hem ook de rotssteen van Israël. Het hoofdstuk dat hiervoor te lezen is, noemt hij de Heere ook al zo. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. En in dat woord zie je ook die notie van de trouw en van de onwankelbare vastheid van de Heere. Dat de Heere dezelfde is, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Een rots die wordt niet bewogen, een rots die wankelt niet, een rots die blijft. God is een rotssteen. Mozes heeft de Heere al zo genoemd. De Heere is een rotssteen in en wiens werk volkomen is. Bij hem is vastheid. Bij hem is onveranderlijke trouw. Een rots om in te wonen. Een rots om te schuilen. Jesaja heeft het over een rots. Waarvan het goed is om daar in de schaduw te verblijven. Waar een mens verkwikking vindt. Die man zal zijn als een schuilplaats. Die man zal zijn als een verberging tegen de storm en tegen de vloed. Een schuilplaats tot verkwikking in de schaduw van een zware rots. En iets gemeente van de onwankelbare vaste trouw van de Heere mag David zelfs in het laatste van zijn dagen ook profetisch verder voorzeggen. Hij doet het ook door de geest des Heeren. Het is niet zijn eigen geest. En het is ook niet zo dat hij zo oud is en zo zwak is dat hij niet meer goed weet wat hij zegt. En dat we daarom niet al te veel waarde zouden moeten hechten aan deze laatste woorden. Deze laatste woorden, ze zijn waarachtig en bewust gesproken en door de Heilige Geest ook geïnspireerd, beschreven in Gods woord. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En de kanttekeningen zeggen dan bij vers 3 direct, dat is onze eeuwige geestelijke koning. Ja, we mogen daarin ook een gedachte vinden dat David dan spreekt over Salomo die hem zal opvolgen, zeker. Maar ook zeker ook wat de kanttekening terecht aangeeft. Hij is de meerdere Salomo, onze eeuwige, onze geestelijke koning. Hij is de vredevorst. Ik weet niet precies over welke stof er afgelopen week gepreekt zal zijn, maar dat is toch de boodschap van de Advent. Het gaat naar de dagen toe dat we kerst beleven. Dat we de komst van de vredevorst herdenken. Hij die vanuit de eeuwigheid gekomen is, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, van de Heere vandaan gekomen is, een rechtvaardige is, een heerser over de mensen. Een heerser over de mensen, dat is wat gemeend. Een heerser over de Adamsmensen. Adam staat hier in meervoud geschreven. Een mens is een Adamiet. U, jij, ik, we zijn een Adam. Een mens. Een mens van God afgevallen. Eerste mens volmaakt geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar sinds de zondeval heeft geen zaad van Abraham dat beeld meer in zich. Dat is verbroken. We zijn zulke koningskinderen niet meer. Er is zoveel nodig om ons dat weer te maken. Het is nodig, ook dat we dat herkennen wie we zijn. We zagen het vanmorgen, Sarah moest het ook herkennen wie ze was. De Heere ontdekte, de Heere bracht haar daartoe. Heeft de Heere u daar ook gebracht? Of zijn we als het ware nog steeds met God in oorlog in onze gedachten? Adam, hij heeft het gedaan. Wat een zegen als we daarvoor ingewonnen worden en niet meer strijden. Die strijd te verliezen en het God gelijk geven. Dat wij een Adamskind zijn. Maar ook dat er die noodzaak in ons leven geboren wordt en dat verlangen. Wilt u nou mijn heerser zijn? Kenmerk van die gevallen Adam. Was dat hij naar beneden gevallen was, maar je kunt ook zeggen dat hij in hoogheid gevallen was, in hoogmoed gekomen was. Hij wilde koning zijn. Adam en Eva vanaf de zondeval, ze wilden regeren, heersen, het voor het zeggen hebben. En dat is nou net de dood. En het leven is, als de Heere heerst. En dat wordt hier profetisch voorzegd. Er zal zijn een heerser over zulke mensen. Wie kan die liefde, dat welbehagen van God begrijpen? Al zo lief heeft God de wereld gehad, vol met mensen. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet meer verderft, maar het eeuwige leven zal hebben. Er zal zijn een heerser. Die heerser ook die zal doen wat Adam niet meer kon doen en wat David ook uit zichzelf niet kon doen, namelijk de kracht van de zonde binden en de macht van de boze binden en de duivel overwinnen en vrede met God geven. Die heerser zal zijn een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods, een rechtvaardige die zelf nooit enig kwaad zal doen en altijd zal opkomen voor het recht van God en dat altijd zal liefhebben en hij zal staan in de vreze Gods. Niet één mens ter wereld, waar dan ook, leeft uit zichzelf volkomen als een rechtvaardige. Er is niet één mens rechtvaardig, waar ter wereld ook. Alleen die ene, wiens geboorte we volgende week gaan herdenken. En als er één is die in zijn leven de Heere vreest. En als er in één leven te zien is wat het is om de Heere te vrezen, dan is het in zijn leven, gemeente. Vreest u de Heere? Ja, in die zin ook dat het niet een slaafse vrees is, maar een kinderlijke vrees. Dan moet u veel ook op zijn leven zien, en ook als we de Heere nog niet vrezen. Heere, daartoe gaat Gods geest toch ook werken in mensen. Opdat we hier op aarde in beginsel zijn beeld gelijkvormig worden. Hem volg in beginsel. Het is nog met zoveel gebrek. Of je nou gemeentelid bent of ambtsdrager. Als er gezien moet worden wat het is om de Heere te vrezen, dan moet er op het leven van hem gezien worden, gemeente. Nooit heeft hij zijn vader tegengesproken. Ook niet toen hij moest lijden. In de dadelijkheid van zijn leven was hij volkomen gehoorzaam. Maar ook in het ondergaan van het lijden. Hij zal zijn een heerser over de mens. Hij zal zijn koninkrijk oprichten. Hij zal doen ingaan door het nieuwe leven te schenken. En door koning te zijn over hen die zijn binnengekomen. Hij zal ze leiden. En ze zullen altijd ook in zijn koninkrijk blijven. Ook als dat ten volle er zal zijn. En ik geloof dat deze tekst daar ook enigszins naar verwijst, gemeente. Die heerser die zal koning zijn, maar die zal ook rechter zijn. Hij zal koning zijn, maar hij zal ook rechter zijn, eens over alle mensen. Zoals Paulus dat ergens zegt. Eens zal alle knie zich voor hem buigen. Dat is niet op de kerstdagen gebeurd. Maar dat is een belofte die nog uitstaat. Als Christus voor de tweede keer komt, dan zal alle knie zich, van wie dan ook en waar dan ook ter wereld, voor hem buigen, voor de rechter, voor de koning. En dan zal het gezien worden dat hij koning is en dat het rijk van de Satan echt niet gaat en dat hij hem overwonnen heeft op zijn dag, op zijn glorieuze dag. De machten van de Satan gebonden. Als het vrederijk van het licht volkomen zal aanbreken. Hoe lang was het licht in de kerstnacht? Weet ik niet precies hoor, weet niemand. Maar het licht dat de engelen met zich meebrachten, dat is ook weer weggegaan. Het is weer donker geworden. Maar eens zal het koninkrijk aanbreken waar alleen maar licht is. En waar geen vrees meer in hoeft te zijn. En waar geen angst meer in zal zijn. En waar geen ongerechtigheid meer zal zijn. Dan, als Christus wederkomt, adventgemeente, dat wijst er ons ook op of dat het in ons leven blijvend advent is. Of dat we de verwachting hebben van het komende rijk van God. Of dat er iets van verwachting, nog meer, nog iets van uitzien in ons leven mag zijn. Bij ogenblikken. Naar de komst van Gods koninkrijk ten volle. Als we lezen in vers 4, het zal zijn gelijk het licht wanneer de zon opgaat, is morgens zonder wolken, als er een dag aan zal breken, dat er geen wolken meer zullen zijn. Als Christus dag zal aanbreken, dat er geen enkele duisternis meer zal zijn. Die dag komt ook. Wanneer? Misschien dat jongeren wel eens denken, nou die dag die was al voorzegd 2000 jaar geleden en is nog steeds niet gekomen. Nee, maar de Heere vervult zijn belofte op zijn tijd. Dat moest Abraham leren. En dat gebeurt hier ook mee. En de Heere geeft nog genadetijd, opdat mensen toegevoegd worden tot het koninkrijk van God. Dan als ze in de genadetijd leven, in de welaangename tijd. Spreken over de tweede komst van de Heer Jezus en het nadenken daarover, dat kan voor veel mensen heel moeilijk zijn. Het kan heel ver weg staan. Heel ver weg van het gewone dagelijkse leven. En we kennen ook de gedachte dat ook kinderen van de Heer zeggen, ja, eigenlijk staat het wel ver weg bij mij. We lezen daarover in de Heilige Schrift en in de belijdenis, maar toch, dan denk ik aan, ja, aan sommige van mijn kinderen of aan alle kinderen of kleinkinderen. En ik kan nog niet zien dat die bereid zijn. Of misschien moet een oudere het ook van zichzelf zeggen, ik ben nog niet bereid. Dat kan het in die zin ook moeilijk maken. En toch kan het zijn dat de Heere ook in het leven, dan ook wanneer we kinderen en kleinkinderen hebben van wie we nog niet kunnen zeggen dat ze bereid zijn om de Heere te ontmoeten, momenten geeft, dat dat als het ware wat wegvalt. En dat je gaat zien welke heerlijkheid te wachten staat van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop geen ongerechtigheid zal voorkomen. Deze wereld is vol met ongerechtigheid. De nieuwe wereld, die nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal geen ongerechtigheid zijn. Er zal dus ook geen zonde zijn. Er zal geen zonde worden gedaan. En er zal de smart over de zonde ook niet worden geproefd, niet meer worden doorleefd. Daar zal alles nieuw zijn. Daar zal alles licht zijn. Daar is geen angst, daar is geen vrees. Hoe het zal zijn, we kunnen er veel nog niet van zeggen. Maar wel dat, ja, de openbaring zegt dat al daar zal geen nacht zijn. Licht, gemeente, is in de Bijbel ook een beeld van verlossing. En van eeuwige vreugde. Is het geestelijk ook. Geestelijk. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Laat uw woorden lichten in mijn hart, Heer. Wilt u het duister doen opklaren, voor het eerst, maar ook opnieuw. Wat is het heerlijk als er vanuit de verkondiging van het woord een weg gewezen wordt en dat het donker gaat wijken en dat je een weg mag zien en iets mag zien van de weg die Hij is, de waarheid en het leven. Maar zoals het in het natuurlijke leven nu is, zo is het vaak in het geestelijke leven ook. Het is niet altijd geestelijk een wolkeloze hemel. Er zijn wat wolken. Er zijn wat sombere dagen. Toch? Nu zijn het de donkere dagen voor kerst. Zo kan het geestelijk soms ook zijn. En dat je wel weet van licht. Maar dat niet ervaart, niet ziet. David, gemeente, hij gebruikt het beeld. En ik geloof dat we vanuit dit beeld ook iets mogen heenwijzen naar, inderdaad, naar zijn totale komst van het koninkrijk. En vandaar ook in deze laatste dienst van Advent ons de vraag stellen: blijven we Advent beleven? Er zijn wel kerkgebouwen die hebben dat op de muur staan, Adventskerk. Zijn we een Adventsgemeente, ook na 25 december? Bent u een Adventsmens, man, mevrouw, jongen, meisje, waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? David mag rusten daarin dat God getrouw is aan zijn woord. Dat God een getrouwe koning is, een heerser, een rechtvaardige. David mag rusten daarin ook. En dan zien we dat die tweede gedachte met diezelfde houding als het ware in het eeuwige verbond. En dan komen die woorden die mogelijk voor u ook wel bekend zijn. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en bewaard is, dat dus vast is en zeker is. Voorzeker daarin is al mijn heil, alle lust, hoewel Hij het al niet doet uitspruiten. Aan het einde van zijn leven mag David rusten in het verbond van God. In het eeuwige verbond dat God gesteld heeft. Vast is, onverbroken. Is dat ook een voorrecht als je aan het einde van het leven komt en je mag rusten in de trouw van God? Als je te maken hebt met de achteruitgang van je lichaam, met ziekte, dat je dan mag weten: God is getrouw. Hij houdt zijn woord. Het is toch een zegen als je dat al jonger iets van mag weten. David, hij spreekt wel met twee woorden. Moeten wij ook doen. Hij kijkt ook naar zichzelf. Zijn eigen leven. Het leven van zijn huis. Van zijn gezin. Juist ook dan. Als hij ziet op de trouw van God, dan is er geweldige tegenstelling. Hoewel, mijn huis al zo niet is. Hoewel mijn leven al zo niet was. Vast, trouw aan God, is wat. De man die de beminde van de Heere was, lieflijk in de psalmen, de man naar Gods hart, beleidt dat hij niet trouw was. Mijn huis, mijn leven, mijn ziel was zo niet. Gij, o Heere, wel, ik niet. Er blijft niet zoveel van ons over. Toch niets. Hoewel. Ja, we kunnen het uitbreiden, het gezin van David. Maar blijf ook maar bij hemzelf. En de moeite die hij in zijn gezin heeft meegemaakt, die opstand van zijn zoons ook, was het niet omdat de Heer zijn zonden heeft bezocht in zijn leven? Hij buigt het hoofd en moet zeggen, Heere, u bent dezelfde. En wat een eeuwig wonder. Dat heb ik niet, daar heb ik het niet naar gemaakt. Dat heb ik niet verdiend. U bent getrouw gebleven, ondanks mijn ontrouw. Ondanks mij. David zegt niet, Heere, hoewel ik veel goeds heb gedaan, want dat heeft hij ook gedaan. Het waren perioden in zijn leven. Het was niet zijn hele leven. Met hart en ziel heeft hij die heerlijke, liefelijke psalmen gemaakt. En met hart en ziel heeft hij de Heere gediend, ook in het ambt van koning. En met hart en ziel heeft hij een vermogen neergelegd, vast van tevoren bestemd voor de bouw van de tempel die zijn zoon Salomo zou uitvoeren. Hij potte het niet voor zichzelf op. Er zijn geweldig veel dingen die je als voorbeeldige dingen kunt beschouwen in het leven van David, gemeente. Echt. Hij was de man naar Gods hart. Maar hij zegt niet aan het einde van het leven tegen de Heere, hoewel ik u zo goed gediend heb, hoewel ik u zo goed gevreesd hebt en alles voor u over had. Ja, een paar keer gevallen. Maar toch, Heere, u ziet me wel aan hoe ik voor u was. Nee. Hij komt niet met het goede naar de Heere toe. Net als Matthäus 25. Wanneer hebben we dat gedaan, Heere? Die goede werken. Wanneer heb ik veel voor een ander betekend? We houden geen lijstje bij van onze goede werken als we de Heere dienen. Kwade dat je hebt gedaan, dat blijft vaak voor ogen zweven. En het goede niet. Als je nog onbekeerd bent, is het vaak andersom. David zegt niet, Heere, wilt u me toch belonen? Nee. Hoewel ik er niets van terecht gebracht heb. Gemeente, hij verwondert zich in de trouw van God, die zo vast is, dat hij zegt, Heere, u hebt een eeuwige verbinding met mij. Een eeuwig verbond, verbonden verbinding. U hebt zichzelf van eeuwigheid af aan mij verbonden. Daarom weet ik ook dat het goed komt. Hoewel ik er niets van terecht gebracht heb. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Niet zo is zoals God bij mij was. In trouw. In volstandige liefde. Bij hem was het onderbroken. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Nochtans. Dat is een geloofswoord. Hoewel, nochtans zijn die begrippen nu ook lief. Op allerlei manieren misschien. Hoewel ik het nu niet voel. Nochtans blijft de Heere mijn God. Hoewel, vul het maar aan, ik me tegenval mezelf, ondanks alles, de Heere is getrouw. Moet de Heer ook zelf geven, dat is geen verstandsgeloof, dat is beoefening, door God gewerkt ook. Een eeuwig verbond mag David spreken, dat al dateert van voor de tijd, van zelfs al van voor de schepping Ja, toen was toch de verkiezing. God neemt toch redenen uit zichzelf, uit zijn welbehagen. En dat eeuwig vast ligt, dat verbond, dat is wel geordend, dat is heeft een orde. En dat verbond, dat wordt nog wel bewaard ook, geordend, geordineerd. Naar het raadsplan van God. We kunnen denken aan de drie-enige God. De Vader die besloot tot de zaligheid van zondaren. De Zoon die het op zich nam om die zaligheid te gaan verwerven. En de Heilige Geest die het zal gaan toepassen. God is een God van orde. David heeft er voor zichzelf zoveel zekerheid van dat hij daarin mag roemen. En dat eeuwige verbond is wel bewaard, het wordt ook bewaakt. God laat zijn eigen werk niet aan een ander toe en hij geeft het niet uit handen, hij doet het zelf. Het wordt bewaard en al wat hij ooit beloofd heeft zal bestaan. En zo zal het ook zijn met het komen van de tweede komst van zijn Zoon. Er zal een dag aanbreken dat hij het zal zeggen, de Vader, tot zijn Zoon, nu is het tijd. Nu zijn allen die ik u zou geven, toegebracht. Nu moet u gaan. Wat zal dat voor een dag zijn, gemeente? Wat zal dat voor een dag zijn? Neem dat ook in onze gedachten mee. Als Christus komt, een dag van heil en van zegen, voor al degenen die hem lief zijn. En daar ook van opstanding van al degenen die al zo lang geleden gestorven zijn en nu met hun ziel bij hem zijn, maar dan ook met hun lichaam bij hem zijn. Maar ook een dag van uiterste verschrikking, omdat dan de genadetijd voorbij is. Mensen misschien wel zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, maar dat roepen zal niet meer verhoord worden. U moet gered worden voor die dag. Als David daarover denkt, gemeente, dan geeft hem dat vreugde. God doet wat hij voorzegd heeft. God heeft een eeuwig verbond gesteld en daarin is al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nu nog niet doet uitspruiten. Dat is de tijd van het Oude Testament. Het volle heil moet nog komen, maar het beginsel is er. En in zijn leven mocht hij het kennen, het heil, de verlossing, waar hij ook om gesmeekt heeft. Neem de geest van uw heil niet van mij. Hij mocht ook hem zien. Het heil als een persoon. Als de heiland, de verlosser. Hij die komen zou. Om in zijn eerste komst te doen wat nodig was. Om mensen zalig te kunnen maken. Om de verzoening te bewerken. Nu doet hij het nog niet uitspruiten, zegt David. Het wacht nog. Nu nog steeds? Ja, nu nog steeds. Maar we weten niet hoe lang. Het is misschien wel veel dichterbij dan dat we denken. Het is misschien ook nog wel veel verder weg dan dat we denken. De Vader weet dat. Dat moet ons genoeg zijn. Mogen we wel eens iets meebeleven van David, gemeente. Ook dat uitzien. Dat het volle heil zal aanbreken. En dat die volle vreugde zal aanbreken. Staat er niet in de Openbaring geschreven dat hij alle tranen van de ogen zal afwissen? Er zal geen gemis zijn. Het leven zal meer een aards leven zijn. Ze nemen niet een huwelijks enzovoort, staat er in de Heilige Schrift. Maar het zal komen. Zo onvoorstelbaar. Maar toch niemand minder dan de Heere Jezus Christus, de grootste profeet en leraar, heeft er vaak over gesproken, gemeente. Zijn grote dag komt. Zoals zijn grote eerste dag ook is gekomen, eeuwen tevoren voorzegd. Mag u die vreugde kennen, ook als u eraan denkt hoe dat zal zijn. Of overeerst het andere. Als je er werkelijk aan denkt. Ja, het kan ook zo zijn dat Gods kinderen eraan denken met vrees. Als ze leven in een donkere periode en het geloof niet in beoefening kunnen krijgen. Maar deze keerzijde heeft het ook. En ik denk dat vers 6 en 7 daar iets van zeggen. Mannen van Belial, die zullen als doornen weggeworpen worden. Ze zullen zelfs in het vuur verbrand worden. Belials mannen, dat zijn mannen die niet bij Gods verbond en woorden leefden. En die niet met de Heere verbonden waren, al waren ze misschien besneden en al waren we misschien gedood. Een Belials leven, een leeg leven, een leeg leven van God. Een goddeloos leven. En geen mens tot nut, maar voor zichzelf hebben geleefd. Niet een dienend liefde. Niet in een dienende liefde tot God en ook de naaste geleefd hebben. Maar alleen maar voor zichzelf. O God, bekeer me als ik nog zo ben. En schenkt u leven aan mijn ziel. Brengt u me in uw koninkrijk. Laat dat het gebed zijn. Want het is niet te zeggen hoe vreselijk dat zal zijn. Als je niet alleen met je ziel van God gescheiden zult zijn, maar ook in je lichaam de brand van de hel moet ondergaan. En dat is werkelijkheid, gemeente. Daar mogen we voor vrezen. Echt. Het zegt het woord en God verandert niet. Dat zal ook komen. Geloof dat. En laat het ook meehelpen. Om te buigen voor de Heer. Te zeggen, de Heer, richt nog nu, uw koninkrijk op. Heer, in mijn hart. Komt u met uw geest. Schepper, Heilige Geest. Breng me. Ik weet niet hoe. Ik heb gedacht dat ik het wist. Maar breng me, Heer, door uw onderwijs daar. Dat die koning mag gaan bidden. Hij mag lief hebben. Mag eren. En mag weten van hem te zijn. Hier. Maar ook straks. Ook bij zijn tweede komst. Wat zal dat een vreugde zijn. Die getrouwe God. Op geen enkele wijze kunnen we roemen in onze trouw. Maar wel in Gods trouw. Het is ook zijn liefde, zijn genade, dat de Heere het woord tot ons doet komen. Ook de oproep tot bekering. Zoekt hem en leeft. Die koning is het waard. Geef Heer de koning uw rechten. Uw ziel is het waard. Tot eer van God. En tot uw en jou. Eeuwig heil, zaligheid. Amen. Gaan we zingen, gemeente, op Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Een woord van de Heere, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Wat er verder volgt, zijn zaad zal eeuwig zijn. 89, vers 15. Thank you. Laten we samen de Heere danken. Heere, wij komen altijd woorden tekort. Maar ook als we daarover denken, wat komen gaat, eens zal het niet meer in tekortheid zijn. Eens zullen we ten volle begrijpen de liefde Gods en erkennen en beleiden en zien, dan wanneer we hier in beginsel er ook iets van mochten kennen. Dan wanneer we hier van u mochten zijn. Heere, wilt u bekeren wie onbekeerd is. Vroeg of laat, maar mocht het zijn ook vroeg in ons leven. Opdat we niet ons leven eerst een tijd lang aan onszelf geven. Gedenkt u ons in alle opzichten. Geestelijk, maar ook in het natuurlijke. In het dagelijkse leven. En ons werk. Familiekring, gezin, als we dat hebben. En als we vader of moeder zijn, Heere, sterkt u ons dan. En als we kinderen missen, sterkt u ook dan ons. Door ons bij leven, dat u wil heersen in ons leven. En dat dat het goede leven is. Als we ons aan u mogen overgeven. Gedenkt uw kinderen, gedenkt u ons allen, Heere. Wilt u met ons zijn, ook in deze week. Week waarin we heen leven op het herdenken van de geboorte van u, de koning der koningen. Zegent u uw woord, vergeef al onze zonden en tekorten, heiligt u het uwe. Gedenk ons verder ook deze dag, in uw gunst en goedheid om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het vijfde vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 1 en 5 van de lofzang van Zacharias.
Oh,
Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.